Beste luisteraars, welkom bij onze WOW-podcast, de ultieme bestemming voor iedereen die gepassioneerd is door het heden en de toekomst van welzijn op de werkplek. Als de toonaangevende stem van podcastivisme voor de volgende generatie neem ik jullie mee op een onvergetelijke reis vol inspiratie, reflectie en actie. Tijdens deze epische reis gaan we samen filosoferen, dromen en bouwen aan een wereld waarin welzijn centraal staat. We bouwen aan een wereld waarin elk individu zijn plaats vindt, elke organisatie kan openbloeien en onze samenleving staat voor vitaliteit. Of het nu gaat om leiderschap in de 21ste eeuw, de impact van technologie op welzijn, inclusiviteit op de werkplekken of de kracht van collectieve actie, we zullen alles bespreken en nog zoveel meer. Trek je luisteroren strak aan, open je geest en laat je inspireren door de kracht van WOW. Welkom bij de revolutie van welzijn, welkom bij de WOW-podcast. Ik ben verheugd om jullie te verwelkomen in deze inspirerende en verrijkende podcast over corporate well-being bij Workbeats. Ik ben Gina Peters, jullie gastvrouw en well-being-ambassadrice bij Workbeats. Als fervent believer van een gezonde en positieve werkomgeving ben ik gepassioneerd door alles wat te maken heeft met corporate well-being. Ook welkom Isabel Hoebrechts en dokter Servaas Benjé. Ik ben verheugd om jullie te verwelkomen. Isabel, moet ik jou nog voorstellen?
Goh, na zoveel podcasts denk ik dat de meeste luisteraars wel weten wie dat ik ben.
Hè? Ja, je bent vaak moderator in de podcast, maar ik vind het toch wel belangrijk om nog eens te onderstrepen dat jij de initiatiefnemer bent en eigenlijk de drijvende kracht van Workbeats.
Ja, dat klopt.
We zijn ondertussen al een heel stuk verder in dat traject. Uh-huh. Hoe voelt het om dit project op poten te zetten?
Heel fijn en geweldig, maar... Vooral blij dat de reacties zo goed zijn. Mm-hmm. Ik ben super blij dat er inzichten zijn dat hier heel veel nood aan is. Hè, om alle positiviteit naar boven te halen. Maar ook om zowel organisaties, de overheid, de medewerkers op al die verschillende domeinen van welzijn inzichten te geven. Hè. Want welzijn is een containerbegrip heel vaak. En ja, daar willen we nu toch wel iets aan doen. Hè. Welzijn is niks fluffy, is niet alleen voor het individu, maar is voor ons allen, te beginnen met de maatschappij. Hè. We hebben veel te veel zieken en daar moet iets aan gedaan worden, hè. Zowel mentaal als fysieke zieken. Mm-hmm. En dat wordt alleen maar groter. Hè. We hebben vandaag 500.000, we hebben een podcast gehad met Anne, CEO van Federgon, ze gaat naar de 600 en de 700.000. Dit willen we dus niet.
Langdurige zieken bedoel je?
Langdurige zieken.
Uh-huh. Ja. En als mensen ziek zijn, dan gaan ze naar de dokter. En zo kom ik naadloos bij onze andere gast. Ja, goedemorgen of goedemiddag, wanneer de mensen luisteren, het speelt geen rol. Maar in ieder geval, welkom dokter Servaas. Mag ik gewoon Servaas zeggen?
Je mocht zeker Servaas zeggen. Ja. Dank u wel dat ik hier mee aan de tafel kan.
Jij bent
kan
huisarts, sportarts, ondernemer, je bent ook ploegarts van het wielerteam Lotto Soudal geweest. En je richtte ook in 2019 de onderneming Emma.health op. En dat is een digitaal medisch platform voor gezondheidsadvies en preventieve gezondheidszorg voor de mensen die het nog niet kennen.
Dat is nu van naam veranderd. Dat is LeadLife geworden. LeadLife.com. Dus dat is eigenlijk het dashboard van de gezondheid.
En waarom zijn jullie van naam veranderd?
Omdat dat een beetje internationaler was. Mm-hmm. En ja, voor ons daar de missie is mensen die inzicht te geven. Van onze auto weten we perfect wanneer dat we naar de garage moeten, wanneer dat we de olie moeten verversen. En eigenlijk van ons lichaam en van onze geest en onze gezondheid, wat een veel groter asset is dan onze auto, want een auto kunnen we vervangen, weten we zo weinig. Dus daar hebben we onze missie van gemaakt, om dat zo vertaalbaar mogelijk in een dashboardje te gieten.
Mm-hmm. Ja. En hoe werkt dat vandaag, als we het eigenlijk vertalen naar die corporate omgeving? Hoe leggen jullie de link? Hoe vinden mensen dat platform?
We gaan eigenlijk naar werkgevers. Wij bieden werkgevers eigenlijk de kans om hun mensen in kaart te brengen. En dat kan via allerlei onderzoeken. Dat kan via DNA-onderzoek, via bloedonderzoek. Maar het is uiteindelijk de werknemer die de eigenaar is van de data. Dus de werkgever krijgt wat populatieinzichten, maar krijgt geen... Inzicht in de individuele. Ja. Dus uiteindelijk zetten wij de werknemer zelf aan het stuur. Het is de werknemer zelf die via allerlei onderzoeken die inzichten kan krijgen. En dan de inzichten hebben is één ding natuurlijk. De tweede fase, en dat is misschien zelfs de belangrijkste fase, is ermee aan de slag gaan natuurlijk.
Ja.
Want ja, iets weten, dat je bijvoorbeeld een hoger risico hebt om op jongere leeftijd diabetes te krijgen, ik zeg nu maar iets, ja, dan moeten we er wel iets aan doen uiteindelijk. Dus dan proberen we de mensen mee te nemen in trajecten die een stukje geautomatiseerd zijn en een stukje door de mensen hun eigen zorgverlenersteam kunnen verder opgenomen.
Ja. Dat is wel fantastisch, als ik daar eventjes mag op inspreken. Want uiteindelijk, hè, als je ziet van die preventiediensten, die doen heel vaak risicoanalyses en daar wordt heel vaak niks mee gedaan.
Ja, de kracht van zulke dingen ligt in de actie. Hè. Ja. We kunnen, het is net zoals het well-being-concept. Je zei daarnet van het is een containerbegrip. Mm-hmm. We kunnen er uren over praten, maar uiteindelijk gaan we onze laarzen moeten aandoen en in de modder gaan staan, denk ik.
Ik kijk nog eventjes in op wat je zei, hè, want we kennen natuurlijk wel de algemene onderzoeken, maar jij spreekt zelfs over een DNA-onderzoek, een bloedonderzoek. Is dat belangrijk om daar ook die grenzen te gaan verleggen en dat wat innovatiever aan te pakken?
Ja, dat denk ik wel. Weet je hebt drie grote evoluties in de hedendaagse tijd. De eerste grote evolutie is eigenlijk de wetenschappelijke evolutie. En wat betekent dat op medisch vlak? Dat betekent op medisch vlak dat we veel gevoeliger kunnen gaan meten. Dus we kunnen eigenlijk biomarkers, bloedwaarden gaan gebruiken bijvoorbeeld, die veel vroeger een probleem gaan aangeven. Nu moeten we wachten tot het bloedsuiker verhoogd is om de diagnose diabetes te stellen bijvoorbeeld. Wij willen natuurlijk net die stap voor zijn. En met een nuchtere insuline te bepalen, kun je eigenlijk 10 jaar voor een diagnose zich ontwikkelt, kun je eigenlijk dat risico al een stuk gaan voorspellen. Dat is een eerste luik van de ontwikkeling. Een tweede luik is de technologische ontwikkeling. Hè? De artificiële intelligentie, de telefoons, alles kan eigenlijk heel makkelijk groot geschaald worden. En dus als we die twee al combineren, dan denk ik, leggen we al een flinke stap voorwaarts. Mm-hmm. En dan heb je een derde grote evolutie in de gezondheidszorg. Of in alles wat met gezondheid te maken heeft. En dat is dat de klant centraal komt te staan. Vroeger was in een ziekenhuis, dat was de minst klantvriendelijke omgeving die je had. Dus in de zorg zijn we eigenlijk de laatste 50 jaar nooit bezig geweest met eigenlijk die patiënt of die klant centraal te stellen. En dat is nu een grote shift geworden, want uiteindelijk willen we die een klant, die een eindgebruiker, zoveel mogelijk empoweren en zoveel mogelijk zelf die sleutels in handen geven. Dus die drie samen in de gemeenschappelijke deelverzameling van die wetenschap, van die technologie en van die customer centricity, om het marketingwoord te gebruiken, liggen enorme kansen om in health en well-being eigenlijk mooie stappen te zetten.
En heb je vandaag een succesverhaal dat je kan delen, een organisatie die daarmee aan de slag is gegaan en wat de impact is geweest op de medewerkers?
Ja, we hebben een paar hele mooie use cases met bedrijven gedaan. We hebben zowel bedrijven die hun topmanagement heeft laten komen, maar we hebben ook bedrijven die bij wijze van spreken de vrachtwagenchauffeurs in zo'n programma gestoken hebben. En daar zien we heel duidelijk dat gezondheid op die werkvloer een bespreekbaar verhaal wordt. Er zit natuurlijk ook een heel klein beetje gamification door die technologie. Kunnen we in die dashboardjes, ja, dat is met kleurtjes, dat is met groen, dat is met oranje, dat is met rood. En daar wordt over gesproken. We zijn mensen, we zijn sociale dieren. Ons sociaal gevoel als mens is zeer groot. En het verbindt, want we zijn allemaal met hetzelfde bezig. We zitten met dezelfde worstelingen. Wij zitten ons allemaal af te vragen van wat moeten we eten en hoe kunnen we vermijden dat we s'avonds, als we een stressvolle dag gehad hebben, in die ongezonde kast belanden voordat avondeten op de tafel komt, bij wijze van spreken. Dus we denken vaak dat we allemaal uniek zijn in onze problemen, maar als we dat bespreekbaar maken door daar een stukje spelcomponent, maar natuurlijk een wetenschappelijk gevalideerde onderbouw in te steken, ja, dan denk ik dat de toekomst heel mooi is.
Ja, en dan is het misschien iets laagdrempeliger voor medewerkers om eens in te checken bij jezelf, van hoe staat het met mijn gezondheid?
Ja, en zonder dat je persoonlijke medische gegevens aan iedereen moet gaan delen. Maar bijvoorbeeld in onze screeningsloop zit er ook een inspanningstest op de fiets. Dus dan ga je eigenlijk fietsen. En het wordt altijd maar zwaarder en steiler en steiler. En wij meten ondertussen de VO2 max. Waarom? Omdat we weten VO2 max, dus dat is de maximale zuurstofopname. En we weten heel hard dat hoe hoger je VO2 max, hoe langer dat je gaat leven. Dus er is een enorm verband tussen gezond en gelukkig ouder worden en die VO2 max op leeftijd die wij hier aan tafel op dit moment hebben, mm-hmm. zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus wij meten dat. En dat is natuurlijk, dat is heel tof, hè. Want ja, hoe lang heb jij kunnen fietsen? Want hoe langer dat je kunt fietsen, mm-hmm. hoe beter je gezondheid.
Dan gaat mijn man heel lang leven, want die is 2 weken geleden zo'n inspanningstest mm-hmm. gaan doen, want wij vertrekken binnen 2 weken naar de Strade Bianche. Yeah. En die gaat die doen. En dat was fenomenaal een goed resultaat. Ja. Dus Pascal gaat lang leven.
Ja. Ik wou net zeggen, Isabel, gaan wij ons ook eens laten testen?
Ja. Oh, ik weet niet of dat zo goed gaat.
Je bent altijd welkom, natuurlijk.
Ja, dat gaan we eens willen doen. Ja,
maar dat is ik vind het zeer interessant dat je zegt, van ik weet niet of dat zo goed gaat zijn. Ja. Dus mensen gaan dan vaak zeggen, oh, ik ga mij niet laten testen, want het gaat niet goed zijn. Maar dat is net de bedoeling.
Ah, ja,
het is eigenlijk net de bedoeling dat we nu uw situatie, absoluut. Uw huidige status quo in kaart kunnen brengen. Want dan hebben we dingen om mee aan de slag te gaan.
Absoluut.
En dan kunnen we ernaar streven om volgend jaar een nieuwe test te doen die beter is. En dan gaat hij niet alleen zien op de cijfertjes mm-hmm. en de kleurtjes van uw dashboard, maar gaat ook voelen.
Ja.
Dat is iets wat ik in mijn eigen leven ook ervaren heb. Mm-hmm. Ik heb een periode gehad dat ik veel ongezonder leefde en veel onbewuster leefde. Mm-hmm. En plots toch een keer die klik gemaakt en voor mijzelf gezegd van oké. En dan plots die energie gevoeld en die mogelijkheden gevoeld en gezegd van ja, als ik dat doe, dan kan ik veel meer achter mijn dromen gaan. Dan kan ik echt veel gelukkiger leven.
En, dat is
en ik wil niet meer terug.
Nee, voilà. En het is denk ik ook, dat is ook zo in een... Als je een assessment doet over talenten of over gedrag bij medewerkers om aan de slag. Mm-hmm. Als die in confrontatie komen met iets en je benoemt dat.
Ja.
Ja, dan word je er echt mee geconfronteerd en dan moet je er iets mee doen. Hè? Dus dat is...
Ja, we moeten ook niet bang zijn om het een keer te benoemen, mm-hmm. want de cijfers van de chronische ziekte, van het mm-hmm. werkverzuim, mm-hmm. we hebben ze net gehoord, het loopt op, hè.
Ja.
En dat is ook een heel interessante, als je kijkt naar 100% van wat bijdraagt aan ziekte, dan is daar 20-30% ons genetisch materiaal, dus 20-30% hebben we niet in de hand, daar kunnen we niet veel aan doen. Een andere 20-25% zijn de sociale omstandigheden en zijn eigenlijk de omgeving waarin dat we...
Leeft en opgroeit.
Ja. En dan heb je eigenlijk een 10-15% die door de gezondheidszorg verbetert. Dus we investeren als maatschappij heel veel in iets wat eigenlijk maar 10% bijdraagt aan onze gezondheid. Maar het grootste blok, 40-50%, zijn eigenlijk onze gedragskeuzes. Dat zijn de keuzes die we allemaal maken, elke dag mm-hmm. opnieuw, op vlak van voeding, op vlak van slaap, op vlak van beweging, mm-hmm. op vlak van hoe gaan we om met stress. En dat wordt heel vaak onderschat, dus we hebben echt wel een groot deel van die sleutel in handen. Pas op, niet alles, en ik ga natuurlijk nooit beweren dat je eigen schuld is als je een bepaalde ziekte krijgt. Er vallen altijd mensen mm-hmm. door de mazen van het net. En ja, ik denk, de geneeskunde heeft heel mooie dingen ontwikkeld. En we moeten vooral die curatieve geneeskunde laten bestaan, want mm-hmm. België is mm-hmm. wat dat betreft een topland om ziek te zijn, zal ik het maar zeggen. Maar we moeten ook even terug naar dat spectrum. Niet starten vanaf dat symptoom, maar ook de vraag stellen voor dat symptoom. Van hoe
preventief,
ontstaat dat symptoom?
Mm-hmm.
En heel vaak is daar een antwoord te vinden, of een groot deel van het antwoord te vinden, in de keuzes die die persoon maakt.
Ik hoor nu vooral voorbeelden naar die fysieke gezondheid, die mm-hmm. natuurlijk een hele belangrijke pijler is. Hè. Bij Workbeats besteden we daar ook aandacht aan, hè. Fysieke gezondheid, maar dan ook die mentale gezondheid. Mm-hmm. Op welke manier kijken jullie daarnaar en wordt dat gemeten?
Ja, wij meten de mentale gezondheid door eigenlijk questionnaires daarin te bouwen. En we hebben ook heel veel sessies die rond stress te maken hebben. Dus mentale gezondheid, stress is daar een heel belangrijke component. We meten de stress ook aan de hand van de cortisolspeekseltest. Dus mm-hmm. cortisol is het stresshormoon. Dat is het stresshormoon dat chronisch vrijgesteld wordt. Hoe meten we dat? We meten dat eigenlijk met een speekseltest. Waarom? Omdat cortisol 's morgens bij het opstaan stijgt en mm-hmm. ongeveer een half uur nadat we wakker zijn maximaal is. Blijkbaar is opstaan een zeer stresseervol gebeurtenis.
Ja, dan heb je zoiets nodig dat u wakker maakt. Ja.
En dan moet dat zakken, om dan natuurlijk tegen de avond heel laag te zijn en 's nachts laag te blijven.
Ja, anders kan je niet slapen. Hè? Ja.
Voilà, dus als dat verstoord geraakt, dan weten we, oké, hier is... En dat zegt niet niks over de stress die mensen binnenkrijgen, maar het zegt iets over het antwoord van hun lichaam op de stress. Mm-hmm. Dus we meten eigenlijk de stressrespons. En daar zien we, als je jarenlang in die verhoogde cortisolproductie zit, dan raakt die bijnier opgebrand, om het bij wijze van spreken te zeggen. En komen we in die burn-out terecht, wat op dit moment ook een heel groot probleem is. En dat is één facet van de mentale gezondheid. Een nog belangrijker facet, naar mijn persoonlijk gevoel, is dat mentale gezondheid begint met purpose.
Zingeving.
Zingeving, ja. En daar is volgens mij ook nog heel veel werk te doen. Want vanuit werkgeversperspectief bekijken we dan heel vaak onze KPI's en onze doelstellingen en we moeten dat en dat en dat bereiken. Maar je zit daar met menselijke krachten die niet zomaar inpasbaar zijn. Die mensen hebben ook hun eigen planning. Die mensen hebben misschien als doel niet de cijfers van uw bedrijf groot te maken, maar die hebben als doel om een gelukkig gezin te maken en om te zorgen dat ze twee kinderen mooi kunnen laten opgroeien. En daar, die dialoog wordt naar mijn gevoel nog te weinig gevoerd. Dus ja, ik denk dat we winst kunnen maken als we die dialoog voeren en die purposes... Ja.
Het is een en-en-en-verhaal. Ja, ik denk dat we dat met deze afleveringen van deze podcast ook willen duidelijk maken dat je niet in één richting kan kijken, maar dat het een 360 is. Van welke kanten kan je eigenlijk een positieve impact gaan hebben op wellbeing? En daar is die communicatie. Verbinden met elkaar, luisteren naar elkaar. Die waarom werken wij samen? Waarom is dat belangrijk dat wij hier samen zijn? En inderdaad, de ene kan doelstelling A hebben, de andere B. Maar het is wel mooi dat je ook zei van wat jullie doen verbindt ook mensen. Mm-hmm. Je kan herkend voelen in de problematiek. Als je het iets wat moeilijker hebt of je ervaart wat fysieke klachten door stress, het is niet erg. Die kwetsbaarheid kan en mag vandaag getoond worden.
Ja, en moet ook getoond worden. Want als je het opeet, als je het opvreet en je blijft ermee lopen... Dan begint het zijn eigen leven te leiden. Stress is daar een mooi voorbeeld van. Hè. Als je dat niet kan kanaliseren, dan eet het u op. Ik denk, ook daar gaan we binnen 20 à 30 jaar gaan we veel meer gemeten hebben. Dan gaan we grote datasets hebben van hoe het verband tussen lifestyle en ziekte is. En het zou mij niet verbazen dat we dan gaan zien dat 60-70% van alle aandoeningen een factor stress erbij liggen. Mm-hmm. Ik zie het in mijn praktijk heel vaak dat mensen met een bepaald probleem komen en dat die stress daar toch altijd een rol speelt. En als je dat niet mee aanpakt, dan mag je zo goed mogelijk keuzes op vlak van voeding maken. Als je heel de tijd in je hoofd met een innerlijke tweestrijd of een dialoog of met een gevoel van angst en spanning rondloopt, dan ga je hormonaal eigenlijk helemaal ontregelen.
Ja, je hebt fysieke voeding. Hè. Mensen kunnen wel bewust zijn van wat moet ik eten om gezond te blijven, fysiek gezond te blijven. Maar wat steken in je hoofd is ook een probleem. Ja. Die mentale voeding is ook belangrijk.
Jullie hebben wel een heel unieke aanpak. Hè. Laat me dat ook wel stellen, want we hebben hier al heel veel mensen gezien, gehoord en we hebben al heel veel servicediensten gezien en gehoord. Maar ik denk dat het net heel belangrijk is van het meten, het weten, dan al die gezondheid op wetenschappelijke basis te kennen, maar vooral die purpose. Hè. Want dat is iets, ofwel heb je zo... Een richting van mensen die met gezondheid bezig zijn, ofwel heb je zo'n strekking van mensen die met die purpose bezig zijn en die zingeving. Maar die combinatie van beide, dat vind je bijna
niet.
Ja,
ofwel
niet,
is het inderdaad de sixpack, ofwel
Of sixpacks met mentaal, dat zie je ook wel heel vaak. Maar die combinatie, en dat dan nog, wat je net uitlegt, met het artificiële intelligentie, met heel die data en dat op een leuke, funne game factor gebracht, maar is fantastisch.
Dat is de geneeskunde van de toekomst dat we proberen bouwen eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is de P4 medicine, om dat met een chique term te zeggen. Dus dat zijn de vier P's. En de eerste P staat voor preventie. Dus we gaan niet meer wachten tot we ziek zijn, we gaan voorkomen. De tweede P staat voor participatie. Mm-hmm. We doen het samen eigenlijk. Mm-hmm. En we doen het met z'n allen. De derde P staat eigenlijk voor gepersonaliseerd. Mm-hmm. Als ik jouw data heb en jouw bloed en jouw DNA en alles samengooi, dan kan ik heel veel adviezen geven die voor jou gelden. Want nu, in gezondheidscommunicatie, je ziet dat heel vaak in de media, hè? Dan heb je expert A, expert B en die worden gepolariseerd tegen elkaar uitgebracht. Maar zo werkt het niet.
Nee.
En om de duur weten mensen niet meer wat ze moeten doen. Waarom? Omdat de adviezen voor iedereen heel specifiek zijn.
Ja.
We hebben allemaal een andere achtergrond, we hebben allemaal een ander leven. Dus dat is die derde P, gepersonaliseerd. En de vierde P is eigenlijk de mooiste P voor de toekomst, denk ik. Dat is de predictie. Dus net zoals een Netflix op dit moment voor u, Gina, andere films en andere series ga voorstellen op basis van ons kijkgedrag van de voorbije jaren, gaan de gezondheidsapps dat ook kunnen. En gaan we eigenlijk kunnen zeggen van, kijk, beste, als jij zo verder doet, we zien bij 80% van de mensen die op, ik zeg nu maar iets, op 38-jarige leeftijd die suikerwaarde hebben en dat gedrag in voeding blijven vertonen, zien we dat er 80% diabetes ontwikkeld heeft op 45.
Ja, de voorspelbaarheid
en die predictiemodellen
wordt beter.
Gaan ons helpen om die mensen eigenlijk nog beter en nog gepersonaliseerder bij de hand te pakken.
En dat is nu zo belangrijk, hè, want daar loop ik eigenlijk tegenaan, omdat je hebt heel veel experten. Je hebt een slaapexpert, je hebt een mentale expert, je hebt heel veel... Maar die spreken precies altijd een taal, dat die taal, slapen, dat mag je niet meer, dat moet je doen, je moet het zo doen, dat voor iedereen uniform is. Ja. En dat is nu net niet.
Er zitten uniforme dingen in.
Ja, maar, uiteraard.
Maar de grote kunst is om de slaapexpert en de mental coach en de psycholoog en de voedingsdeskundige en
allemaal
de bewegingscoach
samen.
En de personal trainer en de dokter, om die eigenlijk te verbinden zodanig dat die dezelfde boodschap geven. Ik droom ergens van een wereld waar we... Zoals dat we eigenlijk bij de topsport gewerkt hebben vroeger. Daar hadden we een team van experts. En iedereen deed zijn duit in het zakje. En iedereen deed zijn deel van het werk. Maar we deden het met een overzicht. En eigenlijk in een totaalmodel. En uiteindelijk, waarom doen we dat niet voor onszelf? Ons leven is toch belangrijk genoeg. En we leven maar één keer. En het is een heel mooi geschenk.
Nee, je sterft maar één keer, Servaas. Je leeft elke dag, hè.
Dat is waar.
Maar dat zo goed mogelijk proberen te doen, of zo bewust mogelijk proberen te doen, dat lijkt me toch ook wel
dat is
belangrijk.
Denk, bewust is daar het sleutelwoord, denk ik. Hè?
Ja, en waarom doen we dat niet voor onze organisaties? Hè? Zoals jij straks zei, communicatie. Waarom zijn we daar zo slecht in?
Ja.
Geeft dat alleen maar stress?
Ja, we praten heel veel, maar bla bla bla. En gewoon woorden de lucht insturen is nog iets anders dan bewust nadenken. Wat wil ik zeggen? Hoe ga ik dat zeggen? Aan wie? Ja, via welk kanaal? Daar hebben we al een podcast over gehad, over het belang van communicatie binnen wellbeing. Ik kom nog eventjes terug ook op jouw rol als jurylid. Bij Workbeats gaan we natuurlijk ook wel wat mooie awards uitreiken. En jij zit in onze jury. Waar ga jij op letten? Wat is voor jou belangrijk als je kijkt naar corporate well-being?
Dan is het eerste woord dat bij mij opkomt, intentie. We hebben het altijd in de hedendaagse maatschappij over intentie en authenticiteit. En dat is niet iets wat je kunt... Je kunt dat niet zomaar meten, maar je kunt dat voelen. Dus denk, een buikgevoel gaat een stuk meespelen van... Want we kunnen heel mooie plannen maken als bedrijf. En we kunnen, maar als we niet de echte intentie hebben om onze werknemers effectief een beter kader aan te bieden of gezonder te willen maken, dan gaan alle initiatieven sowieso boter aan de galg zijn, denk ik. Dus dat is voor mij een eerste belangrijke punt. En het tweede is dan ook het systeem dat we er proberen achter te steken. Hadden we het net even over, daar is voor mij de geïntegreerde aanpak heel belangrijk. Het heeft weinig zin om alleen op slaap in te zetten of alleen op voeding in te zetten. Ik denk dat echte gezondheid heel geïntegreerd moet zijn, want alles werkt samen op manieren dat wij zelf in de wetenschap op dit moment nog niet begrijpen. Wij doen altijd als dokter alsof dat we alles weten, maar ik denk dat wij nog geen 2% weten van hoe het leven nu echt in elkaar zit. En ondertussen zijn we maar dingen aan het doen. En doen we misschien heel veel dingen fout. Hè? Het grootste historische voorbeeld daar is... de hoestsiropen begin de jaren 1900 zat er cocaïne. Bij wijze van spreken, ja, dat is nu ondenkbaar. Sigaretten werden gepromoot door artsen in de jaren 50, 60. Dus ik vraag mij af, hoe gaan we omgaan met zulke lichamelijke dingen zoals alcohol? Gaan we dat binnen 30 jaar misschien ook de mensen in bushokjes buiten moeten laten alcohol drinken? Hoe gaan we omgaan met hormonale behandelingen, anticonceptie? Gaan we merken van, tja, hoe gaan we omgaan met stress? Gaan we beseffen dat... Daar staat ons nog een gans pakket te wachten. En ik voel ergens dat de waarheid nooit in één facet ligt. En dat is een beetje het jammere van onze goede geneeskunde die we opgebouwd hebben. Die is heel product en medicatie gebaseerd. Dus wat hebben we gedaan? We hebben heel veel studies gedaan rond een medicijn. twee groepen mensen gepakt. Die, de groep A vergeleken die het medicijn kreeg, groep B die het medicijn niet kreeg, en dan gekeken. En in het curatieve geneeskunde is dat een fantastisch goed model. Maar om mensen gezond te houden, is dat een model dat totaal niet werkt. Want ja, het is niet één productje, het is niet alleen curcumine, of het is niet alleen gember, of het is niet alleen omega-3. Nee, het is net dat samenspel van al die facetten. Dus ik denk dat het multidisciplinaire en de geïntegreerde aanpak is voor mij ook een heel belangrijk criterium.
En gaat ook steeds belangrijker worden.
Ja, en durf om een beetje bakens te verzetten, hè, om ook iets te proberen dat nog niet gedaan is.
Is dat jouw intentie?
Hè, dat is zeker mijn intentie.
Om jouw schouders onder al die projecten te zetten, om bakens te verzetten?
Ik heb wel een visie. Ik heb wel een visie waar we naartoe moeten.
Die willen wij horen. Is ja. Vaas, wat is jouw visie?
Mijn visie is dat iedereen in staat is om... Eigenlijk is dat de visie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Alleen zijn het niet de woorden, maar zijn het de daden achter de woorden.
Ja, en daar wil ik eventjes op inspelen, want inderdaad, in de corporate wereld doet iedereen daar zo fantastisch over, en marketingacties, en wij doen dat, en wij doen dat. Ja. En wij zijn daar heel goed mee bezig, hè, met die wereldbetiteling. Maar dan wordt dat in de realiteit helemaal niet zo gedaan. Hè. Hoeveel bedrijven zijn er niet die de dag van vandaag ook als topwerkgever worden uitgebracht?
Ja.
En waar wij dan soms binnenkomen, waar dat helemaal niet zo is. Ze zijn niet allemaal zo natuurlijk, maar dat is nu ook met well-being zo. Hè. Iedereen wil promotiecampagnes maken rond, wij zijn een supergoed bedrijf die het heel goed met welzijn bezig is. En als je dan gaat kijken wat er dan gebeurt op corporate niveau, dan is dat heel beperkt en heel triest. Dus ook daar, denk ik, moeten we heel attent op zijn dat wat dat je ziet, dat niet altijd de waarheid is. Hè?
Mag ik zeggen dat we eigenlijk aan het begin staan van een well-being-revolutie of evolutie, dat het belang steeds groter wordt, waardoor het ook hoger op de prioriteitenlijst, plus ook budgettaire lijst, zal terechtkomen bij bedrijven. Staan we aan het begin van een grote verandering?
Ik denk het wel. Ik denk de revolutie, als ze van twee kanten komt. Dat is een heel belangrijke graadmeter. Want nu zijn we heel hard aan het spreken over dat werkgeversperspectief. Mm-hmm. Maar we moeten ook beseffen dat als die een werknemer niet gemotiveerd, niet intrinsiek gemotiveerd is en niet meedoet, dan
mogen je verantwoordelijkheid.
Dan mogen je campagnes maken, dan mogen je initiatieven doen wat je wilt. Mm-hmm. Dus we moeten ergens die mensen betrekken in het verhaal en de grote shift zal komen op het moment dat we samen voor hetzelfde doel gaan. Werknemer en werkgever.
Medewerker, werkgever, ik ga daar nog een stapje verder in. Het kost allemaal geld en ik ben heel vaak ook binnen bedrijven met welzijnstrajecten bezig, maar je voelt dan, ze willen daar allemaal wel mee bezig zijn, maar als ze dan het kostenplaatje heel vaak zien, dan gaan ze een stapje achteruit.
Ja.
En binnen Federgon hebben we er ook voor gezorgd dat er een werkbaarheidscheck is, hè, waar dat je dan 10.000 euro kan als organisatie kan inzetten dat het je goedkoper kost. Maar ook daar zie je dat er veel meer nodig is. Dat er ook maatschappij, dat is eigenlijk, vind ik, een driehoek van de overheid is een stuk verantwoordelijk, het individu, de medewerker en de werkgever.
Ja.
En dat is die gedeelde verantwoordelijkheid. En men geeft overal subsidies voor, maar laat ons dat dan toch ook wel eens kenbaar maken ook. Want dat is ook soms de frustratie, vind ik, als ik in een vergadering zit bij Federgon, met de leden van Federgon. We hebben daar dan zo voor gepleit, een memorandum voor geschreven. Ministers zijn akkoord, ze geven dan een subsidie. En dan zie je na een jaar, er staan nog 2 miljoen op de rekening. Want de werkgevers maken niet genoeg publiciteit rond die medewerkersmogelijkheden.
Ja, dus daar denk ik dat we een kritische massa moeten bereiken. Hè. Dus je ziet dat heel vaak in innovaties. Dan heb je de early adopters. Mm-hmm. En dan wordt de massa groter totdat je een bepaald kritisch punt bereikt van mensen die ermee bezig zijn. En dan breekt een innovatie door. Mm. Ik denk in het ganse verhaal van gezondheid en well-being zitten we nog lang niet aan die kritische massa.
Nee,
we moeten dat beseffen. We moeten beseffen dat we aan het begin van de innovatiecyclus zitten.
En nog altijd pioniers. Wat hebben we daar nog meer voor nodig dan, om die kritische massa te bereiken?
Dit, wat we nu aan het doen zijn, denk ik. Onder andere blijven op die nagel kloppen, blijven mensen inspireren, blijven mensen motiveren, blijven dat debat aanscherpen, voeren, initiatieven doen, zoals die awards, om het bewustzijn te vergroten. Mm. En Geduld ook. Ik denk dat we geduld ook nodig hebben. Want zo'n innovatiecyclus, dat heeft zijn tijd nodig. En ik denk dat we dat ook niet moeten plotten dat binnen 2 of 3 jaar het probleem moet opgelost zijn. Maar als we nu een generatie hebben van jonge werkende ouders die stappen, die shift naar bewustzijn maken, en die hebben allemaal kinderen, dan gaan we in een volgende generatie veel mooie dingen zien. Dus we moeten onszelf ook die tijd geven. Rome is niet op een dag gebouwd.
Nee. Wat denk jij als huisarts als de zoveelste patiënt binnenkomt met stressklachten?
Dan denk ik van, het woord is uitgehold. We praten heel vaak over stress, maar de echte problematiek is zeer reëel en is een groot zwaard van Damocles boven ons hoofd. Soms word ik er een beetje weemoedig van, dat ik zoiets heb van, maar dan heb ik zoiets van, ja, wat kan ik nu doen? En dan leg ik het uit aan die persoon en probeer ik te kijken van, ja, laat ons een keer kijken, wat zijn de stressoren? En de stressoren zijn heel vaak, voor de mensen zelf, bewuste stressoren, van mailboxen tot collega's die politieke spelletjes spelen of weet ik veel wat. Maar heel veel van de stressoren creëren we zelf intern. En dan ga ik heel vaak met die mensen ook daarnaar op zoek. Die stressoren die we onbewust door onze interne dialoog, door de taal die we tegen onszelf spreken, eigenlijk eruit te halen, op te sporen. Middels coaching, middels psychologie, middels tijd en liefde en care, TLC. Middels gewoon even wachten.
Dat is vaak heel mooi, als je dat ziet gebeuren. Ja. Dat iemand de aapjes in zijn monkey brain ontdekt en beseft, ik kan die temmen. Hè. Ik ga die verwelkomen en graag zien, maar ik ga ze ook wel temmen.
Ja, en de mensen daar tonen, dat is eigenlijk zo'n beetje zoals de deur tonen. Want wij kunnen niet door die deur gaan voor iemand anders. Komt mij nu een verhaal van een patiënte, dat was een dame, eigenlijk een heel toffe madame, een beetje struggles gehad op relationeel vlak, wat problemen ook met de kinderen. En die kwam bij mij met een lijst medische problematiek. Die ging overal naar ziekenhuizen en er was eigenlijk nooit iets aan de hand. En dan toch een keer een paar consultaties met die dame een keer goed doorgepraat. En die heeft op een jaar tijd een ontplooiing gekend. En dat is dan heel tof.
En al die ziektebeelden verdwenen plots.
Dus eigenlijk de manifestatie van de ziekte was een stukje... En nu in de klassieke medische wereld, alhoewel dat ik daar niet graag van spreek, maar nu hebben we daar geen tijd voor in onze organisatie van ons zorgsysteem. Dus we schrijven dat weg als psychosomatische klachten en het zit in je hoofd en lost het op.
Maar heel vaak dokters hebben daar vandaag ook geen tijd meer voor. Hè?
Nee,
want de dokter
jammer.
Van vandaag en de dokter van vroeger ging je naar de dokter en was dat voor een pilletje of was dat voor een verkoudheid of weet ik wat dan ook. En hij zag er heel vaak 10 op een uur. Dat is nu niet meer mogelijk. Hè?
Nee.
Want mensen hebben aandacht nodig en willen hun verhaal kwijt. Hè? Dus ook het systeem zit ook niet meer helemaal juist. Hè? Ik denk dat we daar ook moeten over nadenken.
Dat is waarom
nadenken,
ik enkel consultaties doe die een half uur duren. Dus ik doe 2 patiënten per uur. En daardoor heb ik mij moeten deconventioneren. Maar dat is ook mijn manier om het systeem een beetje te stretchen. Omdat ik geloof dat we door iemand inderdaad een keer zijn of haar verhaal te laten doen, ontstaat eigenlijk al de helft van de genezingen en de inzichten.
En ik denk ook heel mooi wat je daar straks ook zei binnen het grotere verhaal ook. Er zit voor mij 1 persoon en ik kan die op die manier helpen. Voilà. Maar ik ga ook adviseren of motiveren om ga eens bij die. Dat vanuit verschillende expertises mensen een draagvlak krijgen. Ja. Daar kan ik bij terecht om geholpen te worden.
Ja, en het ook vooral vanuit hunzelf laten komen. Niet zomaar het lijstje met de ideale omstandigheden en het ideale oplossingen geven, maar ook zeggen van wat zou het er u nu kunnen helpen om dat probleem
op te lossen.
Minder of zelfs niet op te lossen, maar minder hard te laten conflicteren met wie dat je wilt zijn.
Nu, in de geneeskunde is het toch ook wel zo, het is ook bewezen dat patiënten die na een operatie op hun kamer komen en aan het helingsproces beginnen, dat die veel sneller helen als die aandacht, liefde en gesprekken krijgen van
omstaanders dan, verplegers, logistieken, de dokter, de manier waarop, dat het proces van genezing veel sneller in gang gaat. En eigenlijk hebben we daar ook vandaag een probleem mee. Hè? Want ik weet heel goed dat in grote ziekenhuizen, waar dat resultaat,
ja, en we moeten vies, de legdagen naar beneden krijgen zo rap mogelijk buiten.
Absoluut, en geen tijd steken in aandacht voor de patiënt, maar wel administratief, ja, dat helingsproces, dat vertraagt veel, hè? En dat vind ik wel heel jammer en triest om dat te zien, hoe dat sommige dingen wel aandacht krijgen en eigenlijk de basis waar dat we het probleem kunnen voorhelpen, dat heel makkelijk is, dat wordt niet verholpen. Verpleegsters bijvoorbeeld is nog zoiets, hè? Die verpleegsters die krijgen een aantal minuten om aan huis kousen aan te doen of niet bij oudjes. Als het gesneeuwd heeft, om een voorbeeld te geven, hè? Als het gesneeuwd heeft en er is een oudje dat vraagt van muisje, wilde jij mij een keer mijn post gaan halen? Dan mogen die dat niet meer, want die worden daarop beboet.
Dat is een mooi teken dat ons toont dat niet meer de mens centraal staat. Dat is een beetje ziekte van deze tijd, dat alles administratief wordt. Terwijl er is een reden dat verpleegkundige een knelpuntberoep is.
En zorgkundige en heel veel in die sector. Hè?
Ja. Dat zijn mensen die een echte purpose hebben, die mensen willen helpen, die willen zorg dragen voor mensen. Als je die mensen dan in een keurslijf steekt, van je mocht maar 3 minuten op die kamer zijn en je moet dat en dat doen, en dan zijn de 1 minuut met die mens bezig en moet je 2 minuten in de computer typen wat je gedaan hebt, want daar komt het uiteindelijk vaak op neer. Ja, dan halen we die purpose eigenlijk net weg van de belangrijkste schakel, de dichtste cirkel rond die patiënt.
Vergeten mens te zijn, zullen we als purpose, als afsluiter zeggen. Het wordt steeds belangrijker om te zorgen voor elkaar en te zorgen voor jezelf.
Zouden we het omdraaien?
Dat mag zeker.
Als we zorgen voor onszelf, dan kunnen we beter zorgen voor elkaar.
Ja.
En dat, denk ik, is ook een heel belangrijke. Daarnet hadden we het even over, over de campagnes en de communicatie. Ik denk, stap 1 in heel veel dingen is show, don't tell. Want 95% van onze communicatie gebeurt onbewust. We kunnen heel veel woorden gebruiken, maar de 95% grote boodschappen gaan we onbewust. Dus je kunt je wel zeggen dat je zorg draagt voor iemand, of dat je iemand graag ziet. Maar als je toont, is het zoveel krachtiger.
Dank je wel voor deze mooie inzichten en mooie woorden. Dank je wel, Servaas. Dank je wel, Isabel. Bedankt om te luisteren naar onze podcast. Wil je meer weten over Workbeats en op de hoogte blijven van onze laatste updates en evenementen? Volg ons dan op Facebook, Instagram en LinkedIn of surf naar workbeats.be, waar we heel regelmatig inspirerende content delen. En we zien elkaar graag op 27 juni op de festivalweide van Paradise City voor meer content en fun.